Wij lezen vanmorgen drie gedeelten uit de Bijbel. We beginnen bij nummer 12. Dan gaan we naar Hebreeën 3, om te eindigen met het woord van de Heer Jezus zelf uit Matteüs 11. We lezen eerst nummer 12 en dat doen we in zijn geheel. Mirjam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de Koushitische vrouw die hij had genomen. Want hij had een Koushitische vrouw genomen. Ze een vrouw uit Ethiopië. En ze zeiden, heeft de Heere alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Meteen zei de Heere tegen Mozes, tegen Aaron, tegen Mirjam, u met z'n drieën vertrekt naar de tent der ontmoeting. En ze vertrokken met z'n drieën daar naartoe. Toen daalde de Heere neer in de wolkolom en ging bij de ingang van de tent staan. En hij riep Aaron en Mirjam en zij kwamen beide naar voren. En hij zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend, spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja, zichtbaar, niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Waarom dan bent u niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes te spreken? En zo ontbrandde de toorn van de Heere tegen hen en hij ging weg. De wolk week van boven de tent. En zie, Mirjam, melaats, wit als sneeuw. En toen keerde Aaron zich naar Mirjam om en zie, ze was melaats. En daarom zei Aaron tegen Mozes, met uw toestemming, meneer, leg toch niet op ons de zonde waarmee we dwaas gehandeld hebben, die we begaan hebben. Laat ze toch niet zijn als een doodgeborene van wie, als zij uit het lichaam van zijn moeder komt, de helft van zijn lichaam al verteerd is. En toen riep Mozes tot de Heere, o God, genees haar toch. En de Heere zei tegen Mozes, stel dat haar vader haar verachtelijk in haar gezicht had gespuwd, zou ze niet 7 dagen te schande worden? Laat haar 7 dagen buiten het kamp gesloten worden en daarna weer opgenomen worden. Zo werd Mirjam 7 dagen buiten het kamp gesloten. Maar het volk brak niet op totdat Mirjam weer in hun midden opgenomen was. Maar daarna brak het volk op van Hazeroth en ze sloegen hun kamp op in de woestijn Paran. Dan gaan we nu verder met de brief aan de Hebreeën. Daaruit lezen we Hebreeën 3, vers 1 tot 6. En daar in de Hebreeënbrief slaat de schrijver de brug tussen het oude en het nieuwe verbond en ook tussen de middelaar van het oude en de middelaar van het nieuwe verbond. En schrijft hij, daarom, heilige broeders, deelgenoot aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, die hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt er iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. En zijn huis zijn wij. Als we tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. En nu als derde, een zeer bekend woord uit Matteüs 11, vers 28 tot 30. Matteüs 11 vanaf 28. Waar onze heiland ons toeroept: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De tekst voor de preek van vanmorgen komt uit beide gedeelten, uit Numeri 12 en uit Matteüs 11. Numeri 12, waarvan Mozes wordt gezegd, vers 3. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. En in Matteüs 11, vers 29, waar de Heere Jezus zegt: leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Thema voor deze preek vanmorgen is één woordje: zachtmoedig. Zachtmoedig. Daar hebben we al over gezongen, zowel met Psalm 34 als met Psalm 25, als ook straks na de prediking. Dan Psalm 147, vers 3, waarin de woorden staan: zachtmoedigen wil hij bewaren. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, vers 3 en vers 6, na de prediking over Numeri 12, vers 3 en Matteüs 11, vers 29. Broeders, zusters, jongeren, jongens en meisjes. Ieder van ons, zoals we in de kerk zitten, of zoals we thuis meeluisteren of meekijken, zoals via videoverbinding. Ieder van ons heeft zo zijn eigen karakter. Daar word je mee geboren en je ontwikkelt je karakter ook in de loop der jaren door de dingen die je doet, de mensen met wie je omgaat, de keuzes die je maakt. En er zijn grote verschillen. De ene mens kan een dominant karakter hebben, met heftige trekken, probeert altijd zijn zin door te drijven, terwijl een ander veel meer geneigd is tot het sluiten van compromissen, terughoudend. En met de ene mens heb je heel makkelijk contact, is heel extravert, het gaat heel vlot, terwijl de ander heel gereserveerd is en je veel meer moeite moet doen om echt goed contact met hem te krijgen. Je karakter kleurt je hele optreden, je hele manier van bezig zijn, je houding naar buiten toe. En u hebt het misschien ook wel eens meegemaakt dat iemand tegen u zei: wat jij daar nou daarnet opmerkte, de manier waarop je dat doet, of wat jij daar nou daarnet deed, dat vind ik nou typisch bij jou passen. Dat ben jij ten voeten uit, dat past helemaal bij jouw karakter. Verandert daar nu iets aan als iemand christen wordt? Geloof en bekering, wat brengt dat teweeg bij een mens? Als u, jij, hier vanmorgen zit, of die meeluistert naar de dienst, door Gods genade mag belijden dat u een christen bent. We vragen even niet hoe, misschien met struikelen en vallen en opstaan, maar dat u een christen bent. Als het puntje bij paaltje komt, dat je weet in je leven: maar mijn houvast ligt niet in mezelf, maar in de Heer Jezus Christus. Vertelt u dan eens, en vertel het aan die kinderen. Wat heeft dat in uw leven dan in concreto veranderd? geloof, bekering. Wat doet dat met je? Hoe werkt dat door in je mentaliteit, in je houding naar buiten toe? Dat zijn vragen allemaal die op je afkomen als we samen vanmorgen in de Bijbel dat woord zachtmoedig tegenkomen. En niet zomaar, maar als een centrale karakteristiek van de twee grote middelaars in de Bijbel. Die groot Mozes, middelaar van het oude verbond, en nog meer van de Heer Jezus, middelaar van het nieuwe verbond. Van beide wordt gezegd dat dat het meest centrale in hun karakter is. Zachtmoedig. Wel eens over nagedacht? Zoals dat je doorgedrongen? Wat betekent dat voor jou? Voor u? Voor mij? We beginnen met nummer 12. Israël in de woestijn. Nog maar kort geleden waren ze opgebroken van bij de berg Sinaï, waar ze zowat een jaar hadden gebivakkeerd. Sinaï, de plaats waar de hoogheilige God een verbond had gesloten met dat volkje Israël. Vergeten ze nooit meer. Ze zien het nog voor zich. Mozes, die daar stond met die schaal met offerbloed in zijn handen. En hoe hij naar het altaar liep en de helft van het bloed sprenkelde op het altaar, Exodus 24. Het altaar, zeg maar, de kant van de Here. En hoe hij vervolgens naar het volk liep en de andere helft van het bloed sprenkelde op het volk. Eén prachtige symboliek van die ene geestelijke bloedband tussen de Here en zijn volk. Daar bij de Sinaï. Onvergetelijk. En daar had de Heere de 10 geboden gegeven en de Torah gegeven aan zijn volk. Het was een absoluut bijzondere tijd geworden. Noem het maar de witte broodsweken van het liefdesverbond tussen de Heere en zijn volk. Bijna een jaar. Totdat de dag kwam dat de bazuinen klonken, de shofarim, opbreken. Iedereen, breek je tent op, pak je spullen in, maak je gereed. We gaan op reis. Het laatste traject richting het beloofde land. Maar vanaf nummer 10 merk je, het wordt wel een weg met hindernissen. Het ene hoofdstuk na het andere dat je leest, nadat ze zijn opgebroken, proef je iets van problemen, opstand, moeite met het gezag van God. Twijfel. Mozes wordt het vuur aan de schenen gelegd in die geschiedenis van de kwakkels, nummer 11. Maar nu komt het nog dichterbij. De binnenste cirkel. Mirjam en Aaron, zijn eigen broer en zus, keren zich tegen hem. Dat zijn niet de eerste de beste. Mirjam, de profetes, en Aaron, de hoge priester. Naast Mozes hebben zij de leiding van het volk in handen. Wat gebeurt hier? Het gaat van Mirjam uit. We kennen Mirjam als een vrouw met karakter. Zo proef je het al in de Bijbel. Er is ook ooit een tekenfilm van gemaakt, waarvan ik vermoed dat misschien ook kinderen die wel gezien hebben, of jongeren, onder de titel Prince of Egypt. En het is een hele aardige tekenfilm, waar je Mirjam helemaal ten voeten uitziet, zoals een hele pittige dame. En zij tenslotte had ervoor gezorgd dat Mozes de eerste paar jaar van zijn leven, die zo cruciale levensjaren voor iemand, bij zijn eigen Hebreeuwse moeder kon doorbrengen. En zij was het ook geweest die daar bij de Schelfzee Israëls vrouwen in rijdans had aangevoerd. Farao en zijn leger heeft hij in de Rode Zee verdronken. Ja, dat is Mirjam de profetes. Een grote plaats heeft ze in Israël. en toch ontevreden. Ergens diep in haar is blijkbaar een wortel van jaloezie gegroeid. Afgunst op haar broer Mozes. En nu zegt u misschien, wacht even, is ze niet jaloers op die Cushitische vrouw, op die knappe Ethiopische vrouw die Mozes gehuwd heeft? En inderdaad, daar begint ze wel eerst over, als ze naar Aaron toe gaat. En bij Aaron vindt ze gelijk een gewillig oor. Zo kennen we Aaron al. Herinnert u zich hoe hij daar bij de Sinaï ook zijn oor leende aan de Israëlieten, toen ze zeiden van bouw ons een god. En hoe hij een gouden kalf bouwde. Dit is Israël, de Heere die u uit Egypte heeft geleid. Dat is Aaron, meegevend. Maar als die er eens over nadenkt, heeft mijn zus Mirjam eigenlijk ook niet helemaal groot gelijk. Wat doet Mozes nou eigenlijk? Moet hij nou echt zo nodig op zijn leeftijd nog een vrouw trouwen? En dan zo'n Cushitische, zo'n Ethiopische vrouw. Hoe bestaat het? Want Cush, Ethiopië, was in die dagen deel van Egypte. En Egypte, dat is toch het slavenhuis dat we ver achter ons hebben gelaten. Willen we niks meer mee te maken hebben. Gaat hij zo'n vrouw trouwen? Als hij nou zo nodig moet op zijn leeftijd, is er dan gewoon in Israël niet een goede vrouw die hij kan trouwen? Nee, je voelt het aankomen. Dit gaat kwaad bloed zetten onder ons volk. Dit gaat problemen geven. En zo hoor je die twee samen praten. Maar kijk uit. Het is de oppervlakte redenatie. Daar onder die oppervlakte leeft iets anders. En het komt snel boven. Heeft de Heere soms ook niet door ons gesproken? Wat denk je wie je bent, Mozes? Heeft toch ook door ons gesproken als profeten? Hier heb je het. Mirjam is jaloers niet zozeer op die Ethiopische, maar op haar eigen broer Mozes, haar jongste broer Mozes. Op zijn gezag, op zijn positie. Dit is opstand, rebellie. Net zoals in het vorige hoofdstuk, die geschiedenis van de kwakkels, nummer 11. Maar nu nog veel venijniger. Want van buitenstaanders kun je nog heel wat hebben. Maar als je eigen thuisfront, je eigen familie zich tegen je keert. Is het u niet opgevallen daarnet, zo'n bijbelgedeelte moet je goed lezen, hè? Ook tussen de regels doorlezen, wat er niet gezegd wordt. Is het u niet opgevallen dat er op die aantijging van Mirjam en Aaron geen antwoord van Mozes komt? Vers 2 eindigt niet met en Mozes hoorde het, maar het eindigt direct met en de Heere hoorde het. Ja, want uiteindelijk is het in God gericht. En de Heere grijpt ook ogenblikkelijk in, zo staat er in vers 4, meteen, zei de Heere tegen Mozes, tegen Aaron, tegen Mirjam, jullie met z'n drieën ogenblikkelijk nu naar de tent der samenkomst. Jullie gelijk, nu. De Heer is boos, je hoort het. Maar dan staat er eerst nog tussenin, tussen dat tweede vers en dat vierde, dat zo merkwaardige vers 3. Mozes nu was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen op de aardbodem. Waarom staat dat daar? En wat betekent dat? Natuurlijk heeft ook Mozes die aanval van Mirjam en Aaron echt wel gehoord. Maar het is veelzeggend dat niet hij reageert. Wat zou een natuurlijke reactie zijn geweest? Wat denk je? Wel, natuurlijk dat Mozes boos is geworden. Dit ga je toch niet presteren, Mirjam en Aaron. Na alle moeite die ik al op mijn dak heb gehad, keren jullie je ook nog eens tegen me? Mijn eigen broer en zus? Kijk, en dat Mozes boos kon worden, dat weten we. Heeft hij niet ooit daar in Egypte een Egyptische soldaat, toen hij een Israëliet afbeulde, doodgeslagen? Jazeker, als anderen onrecht wordt aangedaan, en helemaal als de Heere oneer wordt aangedaan, dan kan Mozes fulmineren. Maar als het om hemzelf gaat, de zachtmoedigste mens ter aarde. Zachtmoedig, jongelui, even apart in jullie richting. Betekent dus niet iets slaps. Ja, want het woord zachtmoedig, dat raakt wat in onbruik. Moderne bijbelvertalingen, die gebruiken het ook nauwelijks meer. Zachtmoedig. Maar dat betekent dus niet een watje, een doetje, iemand over wie je kunt lopen. Want dat was Mozes bepaald niet. Zie hem daar staan. In zijn eentje. Tegenover die godkoning Farao. En zijn hele paleis daar. Mozes woorden konden striemen. Zijn ogen konden vlammen. Zoals ook de kunstenaar Michelangelo hem heel mooi heeft uitgebeeld in dat standbeeld. De Mozes noem je het. Dat standbeeld dat je in Rome kunt bewonderen. Zachtmoedigheid sluit eerlijke toren niet uit, maar in. Nee, Mozes laat echt niet over zich lopen. Maar hij geeft alles in handen van de Here. Zachtmoedig. Dat is dat samengaan van geduld, vriendelijkheid, vergevingsgezindheid en niet direct recht overeind als het om jouw positie gaat. Daar staan ze, die drie. Bij de ingang van de tent. Moet je even voorstellen, jongelui. Moet je even, net alsof je een film bekijkt, dit hoofdstuk. Moet je voorstellen hoe ze daar staan. En dan komt daar de Heere. Een wolkolom daalt neer op de tent. Hoor mijn woorden. God is boos. En binnen de kortste keren wordt het gezag van Mozes, die ene die de Heer heeft aangewezen om zijn volk te leiden, onmiddellijk hersteld. Ja, jullie hebben gelijk, Mirjam en Aaron. Klopt, ik spreek ook door andere profeten. Maar met Mozes is het heel anders. Met Mozes spreek ik van mond tot mond. Dat wordt van geen enkele profeet gezegd. Hij is vertrouwd met heel mijn huis. Ik heb het mijn huis toevertrouwd. En Mozes zal dat huis van mij, dat is Israël, door diepe dalen heen en over bergtoppen heen thuis brengen. Ja, hij aanschouwt de gestalte, de gelijkenis des Heren staat er. Dat is helemaal uniek. Alleen Mozes heeft iets mogen zien van God. Dat is eigenlijk niet te beschrijven. Hè? Iets, de Heren gingen hem voorbij. En dan iets van achteren heeft Mozes gezien. Dat niet te beschrijven, niet te beschrijven. En deze Mozes heb ik geroepen om mijn volk thuis te brengen. Dit is de weg die ik ga. En hoe durven jullie, Mirjam en Aaron, je in dat broeinest van afgunst en jaloezie daartegen te keren? En dan wordt het stil. Dan wordt het doodstil. De Heere is weggegaan. Heel voorzichtig wil Aaron zijn gezicht opheffen en naar zijn zus Mirjam kijken. En dan deinst hij achteruit. Mirjam, mijn zus, wit als sneeuw, totaal melaats, zo donker als de huid van die Ethiopische bruid, zo wit als sneeuw is zij. Mirjam alleen wordt gestraft. Van haar ging het initiatief uit. En op dat moment breekt Aaron. Hij breekt compleet. Nu weet hij het ook niet meer. En hij gaat helemaal door de knieën. En nu weet hij de weg naar Mozes als middelaar wel te vinden. Mozes, Mozes, hou op toch. En hij zegt zelfs iets heel grofs, hè, wat de Aaron zegt. Als je de Bijbeltekst goed leest, heeft het over een foetus die half vergaan is. Een beetje grove taal. Hij is helemaal van patje, Aaron. En hij, de hoge priester, durft niet meer te spreken met de Here. Mozes, help toch. En hoe reageert nu Mozes? Want dit is toch duidelijk. Dit is toch de straf van de Here op een omhoog gebalde vuist die met hem niet wil rekenen. Maar nee, kijk, typerend voor Mozes. Geen heftig woord terug richting zijn broer, maar hij heft zijn handen op ten hemel en hij bidt vol bewogenheid. O Adonai Elohim, genees haar dan. Wat een moment, hè, jongelui. Dat is een plaatje dat je moet vasthouden. Die zachtmoedigste mens ter wereld, met zijn handen in gebed verheven, tot de God die liefde is. Ja, die liefde is. Want op het moment dat Mozes bidt, wordt Mirjam genezen. Staat niet letterlijk in de tekst, maar het is de vooronderstelling van wat volgt. Maar heel het volk moet goed weten wat hier op het spel stond. Dit was niet even een privé-familieruzie die beslecht werd. Die hele wereld van geldingsrang, jaloezie, afgunst, dat is een weg die zo gevaarlijk is voor heel Gods volk. De geest van de opstand. Niet voor niets kreeg Mirjam een symboolstraf. Een melaats. Dat is dat je als het ware levend dood bent. Uitgesloten. En daarom moet ze nu ook 7 dagen in quarantaine. Buiten het volk. Buiten de legerplaats. En de Bijbeltekst. Nummer 12 verwijst hier naar een gebruik. Dat we alleen maar van hier kennen. Het komt nergens elders in de Bijbel voor. Het is ongeveer dit geweest. Dat als een jongere, niet een kind, maar een jongere, pakweg een kerel van 18 jaar, een meisje van 18 jaar, ontzettend grof is geweest tegen de ouders, dat echt alle grenzen doorbroken zijn, dan zal de ouder dat kind meenemen naar de poort van de stad, waar de oudsten zitten, de rechters. En dan zal hij uitleggen wat er gebeurd is, en dan zal hij dat kind publiekelijk in het gelaat spuwen. Ze mag het niet afvegen, of hij. En zo moet dat kind 7 dagen lang je schande dragen. Dat is een vorm van publieke straf. Dat staat alleen hier. We weten wel uit een ander Bijbelgedeelte, Leviticus 14, dat iemand die genezen was van melaatsheid ook 7 dagen in quarantaine gehouden moest worden. Nou, en zo gaat het nu met Mirjam. Wat een momentum. Dat is weer iets wat je als het ware moet visualiseren. Je moet het voor je zien. Hoe ze daar uit het midden van het kamp wegloopt. Door die lanen tussen al die lege kampen door. En de kinderen komen uit de tenten naar voren. Mama, kijk eens wat Mirjam doet. Sst, niks zeggen. Laat maar. Kijk maar rustig. En daar gaat Mirjam. Daar gaat ze het kamp uit met gebogen hoofd. Maar dan staat er weer zoiets moois in die Bijbeltekst, hè. Aan het slot daarvan. Daar staat. En het volk brak niet op. Voordat Mirjam weer in hun midden opgenomen was. Geen rancune. Niet nawijzen. Alsof de zachtmoedigheid, de geest van mildheid van Mozes over heel het volk was gekomen. Wat een geschiedenis in nummer 12. Eeuwen later neemt iemand de pen op. We weten niet wie het is. En hij begint een brief te schrijven. Hij schrijft een brief aan de Hebreeën. En in die brief doet hij niets anders dan voortdurend het Oude Testament verbond met het Nieuwe vergelijken. En de tabernakel, de tempel van toen, met de tempel, de Heer Jezus Christus. De oude hoge priesters met de Heer Jezus als hoge priester. En in bijzonder Mozes, de middelaar van het oude, met de Heer Jezus, de middelaar van het Nieuwe Testament. En dan roept hij ons op in hoofdstuk 3. Kijk nou eens goed naar de Heer Jezus. Heb je hem wel eens goed gezien wie die is? En vergelijk hem nu eens met Mozes. Groot was Mozes. Hij die mond tot mond met de Heere sprak. Maar hoeveel groter is onze heiland. Hoe hij met God sprak. Groot was Mozes. Hij heeft het huis van God toevertrouwd gekregen. Hoeveel groter is de Heere Jezus. En zijn huis, dat zijn wij, de kerk van alle eeuwen. En Mozes heeft iets gezien van de gestalte des Heren. Maar de Heer Jezus, die was zelf in de gestalte des Heren. Filippenzen 2. Hij was zelf God. En vergelijk die twee. Waar Mozes met het bloed van offerdieren het oude verbond sloot, ging de Heer Jezus nog veel verder. Hij bracht zijn eigen bloed ter verzoening om dat nieuwe verbond te sluiten. En iedere keer als de kerk dat viert en je samen stil wordt en je komt en aanzit en je neemt een stukje brood en een slokje wijn, dan gaat het weer in diep ontzag door je heen. Dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt. En luister eens naar dat gebed van de Heer Jezus. Nog zoveel verder dan Mozes gebed voor Mirjam. De Heer Jezus is als het ware zelf uit de legerplaats gegaan. Weg met hem, kruisig hem, eruit met hem. Hij heeft zelf de straf ook van Mirjam gedragen. En hoor zijn gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wel, die twee, Mozes en de Heer Jezus, de twee grootste van Oud en Nieuw Testament, de grote middelaars van Oud en Nieuw Verbond, laat nou van die twee worden gezegd dat zij zachtmoedig zijn, nederig van hart. Is dat wel eens tot jou goed doorgedrongen? Gewoon even stoppen in de preek. Aan iedereen nou eens even vragen. Kijk, wij kennen die Bijbel. En we zijn orthodoxe gemeenten met z'n allen. We kennen die Bijbel van A tot Z. Ja, behalve als er mensen onder ons zijn die later tot omkeer zijn gekomen. Of gasten in ons midden. Die misschien bijna nooit naar de kerk gaat. Zeer hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn. Maar dit soort Bijbelteksten, het risico voor kerkmensen is dat ze al die teksten al zo goed kennen dat ze niet meer naar binnen komen. Is dit wel bij jou eens naar binnen gekomen? Dat de Heer Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is eigenlijk een Bijbeltekst om van je stoel te vallen. Want wie spreekt hier? Dit is de vorst van het heelal, die de legioenen engelen commandeert, maar die op een ezelsveunetje Jeruzalem binnenrijdt en die zijn kleren aflegt en die met een teltje water bij zijn discipelen hun voeten wast. Zachtmoedig. Nee, nogmaals, jongelui, dat betekent niet passief, goeig, goedaardig. Want herinner je hoe ook de Heer Jezus boos kan worden. En goed boos ook. Hoe hij dat tempelplein opkomt en zegt, wat gebeurt hier? En dan loopt hij naar die wisselaars toe, hij gooit die tafeltjes ondersteboven en hij jaagt ze eruit. Hardhandig, eruit met jullie. Ja, want toen ging het om de eer van zijn hemelse Vader. Maar zelf, zachtmoedig, nederig. Niet die drang om zich te profileren. De jacht naar meer en hoger. Zich te laten gelden ten koste van anderen. Wel de drang om zichzelf te verloochenen ten bate van anderen. Zachtmoedig is hij. Dat betekent dat je bij hem tot rust mag komen. Wat hij zegt is zo ontzettend waar. Komt allen tot mij. Leert van mij en ik zal je rust geven. Bij hem hoef je niet bang te zijn voor steken onder water of voor dubbele bodems. Voor hem hoef je niet bang te zijn, want hij is liefde, vriendelijkheid zonder agressie, mildheid zonder venijn. En die tekst, dat woord van hem, moet nou eens bij ons allemaal naar binnen komen. En dan word je wakker. Nu zie ik, als ik dit hoor, en terug naar die vraag aan het begin van de preek, dat geloven in God dus consequenties heeft voor wie ik ben. Voor mijn karakter, voor mijn optreden, voor mijn dagelijks leven. Ik kan mij niet meer verschuilen achter de redenatie. Nou ja, zo ben ik nou eenmaal, kan ik ook niks aan doen, tot ziens. Nee, helemaal niet tot ziens. De weg van geloven betekent altijd ook omkeer, bekering. En Paulus zegt het nog scherper. Die heeft het over afsterven aan jezelf. Opstaan in een nieuw leven. Afsterven aan jezelf. Dat is een pijnlijk proces. Maar dat is nodig ook. Want de Bijbel toont ons als in een spiegel wie wij zijn. En als je daarin kijkt, durf je erin te kijken, in die Bijbel? Dat het niet maar een mooi oud boek is met een paar leuke verhalen. Maar durf je nou eens echt in die spiegel van de Bijbel te kijken? Dan schrik jij. En ik ook. Want dan ontdek je zomaar dat in jouw hart wel eens diezelfde geest kan leven van opstand en rebellie die je er in het boek Numeri tegenkomt. Zit in ons allemaal vanaf de oertijd van de mensheid. Toen al stonden we op. Het als God willen zijn kwam ons te staan op het verlies van het paradijs. En dat is altijd al typerend voor ons geweest. Dan denken ze aan die discipelen. Want we noemen die achter de Heer Jezus aangaan in het evangelie. Als Jezus op weg is naar Jeruzalem om de allerarmste van de hele wereld te worden. Waar hebben ze een discipelen achter hem het over? Je houdt het niet voor mogelijk. Wie de meeste zal zijn. En wie de beste posten zal hebben in zijn koninkrijk. Nou, dat, op dat moment ook nog. Dit zijn wij ten voeten uit. Koersen op jezelf. Op jouw naam, jouw positie. Als de Heer Jezus vanmorgen tegen ons allemaal hier zegt, leer jij nou alsjeblieft ook van mij dat ik zachtmoedig ben, dan doet hij twee dingen. Ten eerste stelt hij zichzelf ten voorbeeld aan ons. Net zoals ook Mozes een voorbeeld is op een bepaalde manier in nummer 12. Een voorbeeld. En voorbeelden zijn belangrijk voor ons mensen. Ik denk zeker aan jullie jongeren die hier in de kerk zitten. Kinderen sowieso al, kleine kinderen ook. Je hebt papa of mama als een groot voorbeeld natuurlijk. Maar ook jongeren. Je bent op zoek naar identificatiefiguren. Er zullen ook hier wel psychologen in de gemeente zijn. Kunnen het nog veel beter uitleggen. Maar ook in je groei naar volwassenheid toe heb je mensen nodig, handvatten die je vast kunt houden. Identificatiefiguren. Voorbeelden. Wel nu, in heel wat films worden ze gegeven. Deze week nog in de pers stond over de populariteit van Netflix. Ook bij jongeren in reformatorische gezindten. Nou, alle mogelijke films kun je daar bekijken. Er zitten heel veel voorbeelden die worden gegeven. Voorbeelden van mensen die het maken. Die slim zijn, krachtig zijn. De winners die de losers achter zich laten. Maar het zijn wel allemaal voorbeelden uit een wereld van het jezelf naar voren duwen. De wereld van eindeloze conflicten en machtsstrijd. Zeg eens, heb je iets van de preek begrepen vanmorgen? Wat voor voorbeeld geeft Mozes jou, die krachtige leider, en de Heer Jezus Christus, als hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En toch gaat het nog verder. Niet alleen een voorbeeld krijgen we op ons af. Want de Heer Jezus zegt, wees ons niet alleen een weg over hoe je een karakter kunt bijbuigen en een houding bijstellen. Maar wijst ons vooral de weg naar hoe ons hart omgekeerd en bijgesteld moet worden. De weg van de bekering. Dat niet meer in mijn hart de geest van de zelfhandhaving heerst. En die zit bij ons allemaal van nature erin. Zelfhandhaven. En wij zijn er heel sterk in om daar religie, godsdienst, Bijbel, kerk bij te gebruiken. De geest van de zelfhandhaving. Maar dat het ondersteboven gaat. Overgave aan hem. Want dat is geloven, jongelui. Laat het alsjeblieft kraakhelder voor je zijn. Geloven is niet een setje ideeën, leefregels, beetje ethiek, beetje kerkgang, bepaalde cultuur opzetten, een heel pakketje en dat draag je mee en dan ben je christen. Nee, dat is geloven niet. Geloven is ten diepste dat ik ondersteboven ga. En dat ik een rang ben die wordt ingeënt in de wijnstok Jezus Christus. Of ik ben een wis bederf bereid, zegt een lied. Het beeld van wie de Heer Jezus is, dat Hij regeert in jouw hart. Zachtmoedig. Dat is dan typisch iets voor een christen. En opvallend zoals dat vaak thuiskomt. Jongelui, de meesten van jullie zullen een smartphone hebben of een iPad of een, noem maar op. Als je thuis bent, zoek eens een website op met bijbelvertalingen. En tik daar een zoekterm eens in, zachtmoedig of geduldig of mild van hart of nederig. En binnen de kortste keren heb jij op je beeldscherm staan een lange reeks van bijbelteksten. Vooral uit de brieven van het Nieuwe Testament, waar Paulus, Petrus brieven schrijven naar de gemeente. En moest kijken hoe vaak dat daarvoor komt. Keer op keer. Broeders en zusters, bekleed u nou met zachtmoedigheid. Jongelui, wandel in zachtmoedigheid. Dat soort teksten. Dat is gewoon een kenmerk, een hallmark in het leven van de kerk van Jezus Christus. Een rode draad in het leven van de kerk van Christus. En tegelijk is dat een zaak die voortdurend aangevochten wordt. Want er is in het geloofsleven helemaal niks vanzelfsprekends. En al helemaal de zachtmoedigheid niet. Wat gaat er op dit punt, broeders en zusters, niet verschrikkelijk veel fout? In je eigen leven, in onze onderlinge verhoudingen, in het kerkelijk leven, tot op generale synodes toe. En vooral in het leven met God. Het is zo waar, hè, wat die oudere mensen tot jou zeggen als je geloofsbelijdenis doet. Van harte gefeliciteerd hoor. Welkom in de strijd. Helemaal waar. Er is ook echt een strijd van het geloof. Een strijd. Als Jezus zegt, leer van mij, dan is dat niet een incidenteel, maar een levenslang leren. Maar, waarin we niet alleen staan. Want ons is beloofd. De leiding van de Heilige Geest. En laat nou een van de mooiste vruchten van de Heilige Geest zijn, Galaten 5, de zachtmoedigheid. Mag je hem bidden? Mag je hem bidden? Heb je wel eens gedaan? En dan mag je door zijn kracht aan werken. Midden in deze wereld, die niets op heeft met een koning die op een ezelsveulen rijdt. Laat staan een koning aan een kruis. Een wereld die aan alle kanten, dit is onze cultuur vandaag de dag, het ons ook aanmoedigt om vooral jezelf centraal te stellen. Jij bent het waard. Jij moet jezelf verwennen. Zet jezelf in het centrum. Kom op voor jezelf. Assertief zijn. Streef naar het beste. Probeer anderen te overvleugelen. Zet je in het centrum. Bij wijze van spreken, als ze zo kunnen, verover de aarde. Dat de aarde jouw bezit wordt. Dat soort sfeer komt op je af. En midden in die wereld horen we opnieuw de stem van onze Heiland. Die ons zo weergaloos lief heeft. En die het daarom zegt. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zeg je, zalig de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde beërven. Want zij zullen de aarde beërven. Ieder die als een kind op hem vertrouwt. Het is zo waar wat hij zegt. Want hij is de zachtmoedigste van allen in de hemel en op de aarde. Amen.